We gaan een serie doen tot en met Pasen. Een gedeelte van die serie is klaar in de vorm van een drietal zondagen dat we ons voorbereiden op Pasen. Dan met Goede Vrijdag heb ik een vriend van me uitgenodigd die oudst is bij Kom en Zie. En daar verantwoordelijk is ook voor alle diensten. En die heeft een getuigenis wat hij op Goede Vrijdag wil delen. Waarbij we dan op Goede Vrijdag ook, dat zal hier zijn hè Johan, met elkaar het avondmaal delen. De reden dat ik hem heb uitgenodigd is gewoon eens een keer een Goede Vrijdag weer eens wat anders te doen. Dat is altijd de kriems van wat ga je nu weer doen. En ik sprak hem een keer en toen vertelde hij wat hij ervaren had. Ik dacht, wauw, dat moet de gemeente horen. En dat past op Goede Vrijdag, doen we. En dan op Paasmorgen, daar moet de Heer nog een preek voor geven. Maar dat is een stuk makkelijker in de vorm van, dat wordt feest vieren. Dus we gaan naar dat feest toe en dat doen we met een voorbereiding. Ik heb de serie genoemd Het is volbracht. Waarin we op wat aspecten van wat Jezus aan het kruis gedaan heeft gaan nadenken. Dus ik wil eens vragen aan jou, wat betekent het eigenlijk dat Jezus voor jou aan het kruis gestorven is? Waar denk je dan aan? Je hoeft geen antwoord te geven, maar ik wil wel dat je er even over nadenkt. Waar denk je aan als je zegt van Jezus is voor mij aan het kruis gestorven? En waarom is Jezus voor jou aan het kruis gegaan? En het liefste zou ik willen dat je wat opschreef. Maar dat je nu in je gedachten wat dingen vastzet. En in welke vorm is dat een kennen, wat je nu zegt? Of is dat een stuk beleving? Weet je, wat heb je ervaren dat Jezus voor jou gestorven is? Of zeg je nu dingen van, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord, zal wel waar zijn? Als je die vraag stelt en je zou met elkaar gaan praten, dan komen er allerlei aspecten naar voren. Zeker vanuit het idee van, ja, maar dat weet ik, weet je wel. Als je praat over de beleving, dan zullen de meesten van ons zeggen, ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Waarbij ik me zachtjes aanvraag of mijn generatie dat misschien het eerste zegt. Ik zou wel eens willen weten wat de jongere generatie zegt over van, Jezus is gestorven voor mij. Is dat voor je zonde? Want zonde is een vage begrip geworden. Maar daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Wat zeggen jullie? Dus dan mag je na de dienst nog eens een keer naar me toe komen als dat afwijkt. Want Jezus is voor veel meer gestorven dan alleen je zonde. En zonde is ook een heel groot begrip wat een heleboel dingen omvat. Het is maar net welke theologieën of welke theologische begrippen je daaraan koppelt. Ja, Jezus stierf voor mijn zonde. Dat is wel een waarheid voor mezelf. En zit daar misschien niet wat meer aan vast? In mijn vaders gemeente hadden we een lied. Dat was Ja, hij stierf aan het kruis voor mij. He, Jack, dat ken je wel. Prachtig lied, wat altijd heel hard gezongen wordt. He. Ja, hij stierf aan het kruis voor mij. En dan was zo'n zuster die achter je stond en die riep, voor jou, weet je wel. Ik had het blijkbaar erg nodig. Maar ja, hij stierf aan het kruis voor mij. Maar wat houdt dat nou precies voor mijzelf in? En het gevaar is, zeker in onze kringen, is dat je de diepgang een klein beetje gaat vergeten. Dat je het zo simpel houdt of zo op je beleving laat liggen. Van ja, weet je, toen ik ontdekte dat het Jezus voor mij gestorven was, toen ben ik zo blij geworden, want ik was verlost van mijn zonde enzovoort. En je gaat lekker fijn verder, want je bent een fijn christen geworden. Maar dat betekent dat je vaak toch een stukje afdoet van dat, of laat ik het anders zeggen, dat je vaak wat laat liggen. Zo snel raak je gewend aan de simpelheid of aan het tekort doen van. Want als je de Bijbel erop naslaat, en de Bijbel is nog steeds de Bijbel, het woord van God, wat we dienen te lezen, of hoe God tot ons spreekt, dan zegt de Bijbel op een heleboel manieren waarom Jezus gestorven is. En daar koppelt de Bijbel begrippen aan vast. Die begrippen zijn meestal theologisch uitgelegd. En dat maakt het dan gelijk weer zo zwaar. En dan ga je de theologiecursus doen. En dan krijg je allerlei uitdrukkingen van wat het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. En dan gaan we dat vertalen. En dan zeggen we, ja, dat heeft de Heer gedaan. En dat weten we dan. Maar weet je het dan ook met je hart? Leeft het dan ook in je? Tegelijkertijd, die theologische begrippen zijn wel waar. Dat is absoluut waar. En het zou zo jammer zijn als dat alleen maar begrippen zijn. Het zou zo mooi zijn als die begrippen met hun volle waarheid in ons hart komen en dat we daar vanuit kunnen leven. Dat we dat besef met ons meenemen. En toch, het lijkt wel of we er niet altijd bij stilstaan. Nou, waarom staan we er nooit bij stil? Daar heb ik twee antwoorden op. Ten eerste denk ik dat gemakzucht en zelfgenoegzaamheid een vijand is. Gemakzucht en zelfgenoegzaamheid zegt: ik heb Jezus ontvangen in mijn leven en mijn paspoort is getekend. Ik ga de hemel in en mijn eeuwigheid staat vast. Halleluja. Ik mag lekker leven met Jezus en met mijn zwembad en met mijn twee vakanties en noem de rest maar op. En dat is waar. Dat mag. Je bent gered. En als dat is waar Jezus voor gestorven is, dan zeg ik, dat is wel een beperkte blik. En zelfgenoegzaamheid of gemakzucht, dat houdt ons wel eens een beetje tegen. En natuurlijk, misschien is het nog wel meer. Mij verbaast altijd hoe wij als christenen leven en mensen in Haiti die de Heer dienen. Wat is verschil? Nou, het verschil is nood. En in Haiti kom je denk ik niet zoveel zelfgenoegzame christenen tegen. Ze hebben te veel dingen om voor te bidden. Tweede reden. Als je wat dieper gaat kijken naar wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft, dan heeft dat ook implicaties, dan heeft dat gevolgen. Je kan niet vrijblijvend naar de Jezus kijken en naar wat hij gedaan heeft, zonder te zeggen, oeps, dat betekent in mijn leven dus ook wat. Daar moet ik wat mee doen. Je kan het wel doen, maar dan word je theoloog. Dan weet je heel veel over God. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we met God samen optrekken. De tekst van de week. Ik ben met Christus gekruisigd. Tot op heden hebben we alleen maar gesproken, waarom is Jezus voor jou gestorven? Maar waar denk je nu bij als je dat zinnetje leest? Ik ben met Christus gekruisigd. Zullen we groepjes van drie maken dat iedereen een lijstje maakt van vijf dingen of zo, van hoe je dat ervaart? Vind je het niet leuk, hè, als ik dat zou zeggen? Want ik ben gekruisigd. Daar kan ik niet 1, 2, 3 chocola van bakken. Dat vind ik wat moeilijker. Maar het staat er wel. Sterven is iets waar we liever niet over nadenken. En sterven aan jezelf helemaal niet. En dat staat rechtstreeks tegenover die zelfgenoegzaamheid en die andere dingen. Maar waarom ben je er bang voor? Want we zeggen dat het leven met Jezus, wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, voor ons veel rijker is. Niet langer ik, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Halleluja, zeggen we dan. Dat is fantastisch. En gelijk koppelen we dat weer aan de eeuwigheid. Er staat zelfs een heel genadevol stuk bij. En voor zover ik nog faal in het vlees leef, leef ik door het geloof in Jezus Christus die daarvoor gestorven is. Paulus gaat in die dingen heel ver. In Romeinen zegt hij, dat lijkt wel of je gewoon door kan gaan met zonderen. En dan zegt hij, ja, dat kan. Maar dat doe je niet, want je weet wie Jezus voor je is. Dat is een andere manier van leven en een andere manier van kijken. Als Jezus gestorven is aan het kruis en ik moet ook sterven met Christus, waarom? Wat is daar de implicatie van? Nou, ik denk dat Jezus wil dat ik met hem aan het kruis ga voor een betere wereld, voor het oplossen van de armoede, voor een betere stad, voor een beter milieu, voor het oplossen van het rassenconflict. Noem maar op. Een betere wereld. En dat Jezus aan mij vraagt van, ja, fijn joh, die ticket naar de eeuwigheid heb je, maar in hoeverre wil je ook met mij sterven voor dat soort dingen? En gelijk wordt het dan ineens een beetje anders. Want dan denken we dat sterven, dat is niet leuk en dat wil ik niet. Maar ik geloof dat de opstanding met Jezus Christus vele malen rijker is dan wat jij in sterven verliest. Maar dat geloven jullie, toch of niet? En daar zit precies de pijn in het westerse christendom. De eeuwigheid willen we wel, maar het aardse leven, tjoe. Om daar een prijs te gaan betalen, dat is een stuk lastiger. Maar als je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is, en dat je gelooft dat jij met hem gestorven bent, zijn dat normale dingen. Nou, om nou elkaar te helpen, is het goed om naar die begrippen te gaan kijken en daar eens wat dieper op in te zoomen, zodat je zegt van, ah, zo zit het ook. Dus dat komt ook altijd goed. Want waar zitten nou de pijnlijke dingen en hoe verkeerd kan je er naar kijken? Mij benauwt het wel eens en ik aarzel wel eens. Als ik dat soort dingen over nadenk, dan denk ik wel, van wil ik dit wel? Vind ik dit wel leuk? En ik twijfel dan wel eens of Christus in mij, Jezus die in mij leeft met zijn perfectie, met zijn volmaaktheid, als die volmaaktheid mij raakt, ja, dat geeft rimpels. Maar ik ben wel eens bang dat rimpels een tsunami wordt of zo. Als het een tsunami wordt, wordt het een tsunami naar datgene wat kwaad is. Naar datgene wat vervuilt, datgene wat verpest, datgene wat verziekt. En niemand van ons heeft bezwaar als dat soort dingen uit de wereld en uit jezelf weggevaagd worden. Toch? Maar ik ben bang dat het mij raakt, wat ik lekker vind en noem maar op. Daarom omarmen we een tekst als, God heeft goede plannen met je voor. Dan zeggen we, ja. En vervolgens zeggen we, daar moet je dan voor sterven. Zo, Maar ik denk wel dat het ongeveer zo in elkaar zit. Maar als God op het sterven van jou uit is, dan gaat het altijd over het kwaad. Altijd over de dingen die je absoluut niet zou willen. En soms moet er dan een stukje sterven aan onszelf. Dus laten we eens gaan kijken naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. En wat voor gevolgen dat dan heeft voor een leven in Christus, in mij. Wat gebeurt er dan? En daar gaan we 3 zondagen mee bezig zijn, waarin we 6 aspecten behandelen. Liever had ik nog 6 zondagen gehad. 1 aspect dus ook per zondag. Maar dan wordt het een beetje te lang. En ik wil met Pasen dat rond hebben. Dat als je met Goede Vrijdag het avondmaal viert en je zegt, Jezus is voor mij gestorven aan het kruis van Golgotha, dat we dat niet simpel doen. Maar dat je zegt van, dit is wel een moment om een avond bij stil te staan. En dan het getuigenis van iemand horen en met elkaar de opstanding 2 dagen later te vieren. Dat is bij Goede Vrijdag altijd een beetje moeilijk, want wij weten dat die dag komt en dat het goed is. Ik ga met jullie hebben over religie en over verzoening. En het eerste aspect is dus dit. Jezus stierf van het kruis om een einde te maken aan, en ik heb erbij gezet, onze religie. Ik wil het niet hebben over de religie. Dat weten we wel, daar hebben we vorige keer al flink wat over gehad. Ik wil het hebben over jouw religie. De manier waarop jij religieus met God omgaat. Dat is finaal aan het kruis genageld. En dat moet ook bij ons genageld zijn. Allereerst, we zijn allemaal religieus. Weet je, de mens is een religieus wezen. Daar ben ik van overtuigd. Ook Wikipedia die zegt dat. Wikipedia die zegt over religie. Sommige onderzoekers, waaronder enere Karen M. Armstrong, zien de mens principieel als een religieus wezen. In de religie zoekt de mens antwoord op vragen rond bestemming, dood, leven, zin van het lijden, doel van de geschiedenis, etc. De religie, wat een onzin is dit, hè? De religie biedt in deze optiek houvast en troost in een chaotische wereld. Het geeft ook antwoorden, hoewel geen sluitende, op de waaroms van het leven. Anderen zien het anders, enzovoorts. De mens, principieel, is een religieus wezen. En religie geeft het antwoord niet. Jezus Christus wel. Een persoonlijke relatie met de Heer. Daarin wijkt het christendom af. Maar we zijn een religieus wezen. Dat betekent dat we toch een klein beetje altijd in die valkuil stappen van dingetjes doen. Hoe je het ook draait, de mens zoekt altijd weer een weg om antwoord te krijgen op de levensvragen. En die levensvragen vind je niet in religie, ook niet in theologie. Ik zal je een paar simpele voorbeelden geven. In onze kringen heb je wel eens mensen die zeggen, God geneest. Altijd. Kijk maar in de Bijbel. Daar kan je een hele theologie over gaan bouwen. Om alleen maar te ontdekken dat dat niet altijd gebeurt. Dat zie je met je blote oog, dat weet je. Dat is helder, want iedereen heeft dat meegemaakt. Maar ik heb het zo vaak meegemaakt dat mensen die zeggen overtuigd Jezus Christus te geloven, als het hunzelf dan betreft, er een enorme teleurstelling naar God komt. En denk, waar was je de afgelopen en hoe oud ben je? Want als ik naar de wereld kijk, zie ik een hoop ellende en een hoop ziekte. En ik zie dat God niet altijd geneest. Ik spreek toch geen Spaans nu? Of dat is toch zo? En dan zie je dat religie geeft nooit het antwoord. Heb jij dan een antwoord, Henk? Nee, ik heb geen antwoord, maar ik heb wel een relatie met God. Mijn vertrouwen is in God in voor- en in tegenspoed. En ik heb niet altijd een antwoord, weet ik ook niet wat ik zeggen moet. Maar ik weet wel één ding, dat Heer Jezus gezegd heeft, ik zal je nooit begeven, nog verlaten. Hij is altijd bij je. Dat heeft hij beloofd. Dat is theologie die je zo kan neerzetten. Dus wat er ook gebeurt, Jezus is altijd bij me. Amen. Ja, maar Henk, ik vind het niet leuk als ik nare dingen meemaak. Nee, ik ook niet. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat tot de komst van Jezus zullen we nare dingen meemaken. Jij persoonlijk en wij met z'n allen en deze wereld. Dus religie geeft nooit het antwoord. En ik vind hier zo mooi gezegd, mensen zoeken hun houvast in de religie. Ja, helaas. In niet-christelijke religie, in christelijke religie, in protestantse religie, in katholieke religie, in charismatische religie, in evangelische religie. En je moet je houvast zoeken in Jezus de rots. Een persoonlijke relatie. Dus dat betekent dat die religie tussen jou en Jezus in kan zitten. En ik ga je zeggen, en Jezus is daarvoor gestorven. Hij heeft die religie allang aan het kruis gedragen. Hebben jullie het ook, dat als je een gebed hebt, hè, je bidt bijvoorbeeld, Heer, ik wil volgende week een zwembad in mijn tuin en u kan erin voorzien. Hè? En je bidt ervoor en dan gebeurt het niet. Nou, dit is een zwaar overdreven verhaal, maar iets wat je echt graag wil. En dan beantwoordt God het gebed niet. Wanneer komt bij jou de gedachte over, ja, maar dat komt ook omdat ik niet genoeg vast, omdat ik niet genoeg bid. Of je hebt een verlangen van, Heer, wilt u dat en dat in mijn leven doen? En dan kom je bij een prediking ergens in een hier. Of, en iemand laat het woord vasten vallen en gelijk, oh ja, maar dat heb ik nooit gedaan. Dus. Toch? Jullie knikken niet, maar iedereen heeft dat toch? Schuldcomplexjes. Of van die dingen van, ja, maar ik ben het ook niet waard. En dan gaan we onszelf klein maken. Dat is allemaal religie. Denken van, heb ik wel stille tijd gehouden? Ik ga te weinig naar de kerk. Ik heb gezondigd, dus ik moet me gauw biechten. Want als ik gezondigd heb, kan God me niet zegenen. Allemaal dingen die goed zijn en die best misschien van God verlangd worden van je. Maar dat is iets wat God tegen je moet zeggen en niet je eigen schuldgevoel. En dat is wel eens moeilijk die twee uit elkaar te halen. De goede verbinding komt niet door Bijbel lezen. En de goede verbinding met God komt ook niet door aanbidding met overgave. De goede verbinding komt ook niet door wekelijks aanwezig te zijn hier in de dienst. De goede verbinding komt ook niet door de vraag WWW, of was het WWJD doet, neer te stellen. Wat zou Jezus doen? En dan denken dat je daarmee plichtgevoelig bent. Noem al die dingen maar op. Dat is onze religie. Ik ben verbaasd van het feit dat alles in mijn leven vaststaat bij het feit dat Jezus voor mij gestorven is. En dat er niets, maar dan ook niets is wat ik kan doen, wat ook maar een centimetertje bijdraagt in de zegen van mijn leven. Het is 100% genade. En genade alleen. Toch? Het hele rare is, je kan gewoon op zaterdag zondigen en op zondag van de heiligheid van God genieten. Verbazingwekkend. als ik God was, was ik al lang met een bliksemstraal naar beneden gekomen en zo. Al die dingen van religie brengen mij geen centimeter dichter bij Jezus. Je kan ook niet met stappen dichter bij God komen. Vroeger wel. Er is een tijd geweest van een religie. De enige goede religieuze systeem. En dat is door Jezus aan het kruis gedragen. Er is een tijd geweest dat religie goed was. In Israël, omdat God dat ingesteld had. Een tempeldienst, tabernakeldienst is nog beter. Dat was een systeem waarin God had gezegd, als je dat en dat doet, dan ben ik jullie God. Dat systeem bracht niet echt een persoonlijk contact, maar wel de vrede tussen God en mens. En dat systeem bestond in grote lijnen eigenlijk uit twee dingen. Er moesten offers gebracht worden en er was een hoge priester en priesters. En ik ga het vooral hebben over de hoge priester. Dat betekent dat iemand namens het volk bij God kwam, offers bracht en dan was het weer kits tussen God en de mens. En in dat oude systeem, wat God zelf heeft geïnstalleerd, komt Jezus. Dat oude systeem was geselecteerd of door God ingesteld, omdat de mens eigenlijk niet echt bij God wou komen, maar wel vrede met God wou hebben. God zegt, tot die tijd moeten jullie dan dit en dit doen. Allemaal wetten. En in dat systeem komt Jezus. En dan staat er in Hebreeën het volgende. Hebreeën 7 vers 27 en 28. Hij, dat is Jezus, hoeft niet zoals andere hoge priesters elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonde en dan die voor het volk. Dat heeft hij immers voor eens en voor altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priester. En mensen zijn behept met zwakheid. Amen. Maar met de bekrachtiging van de onderede, die later werd uitgesproken dan de wet, is de zoon aangesteld. Die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. Prachtig woord, als je dan een woord krijgt over volmaaktheid, waar of niet. Ik vind het altijd prachtig. Wat hier erg opvalt in deze tekst is de woordjes altijd. En die stelligheid. En het is goed om die twee gedachten bij elkaar op te pakken. Toen hij het offer van zijn leven bracht. En dat andere, de hoge priester, die volmaakt is. Jezus komt op het toneel en die wordt aangesteld als de volmaakte hoge priester. Een man zonder zonde. En die hoge priester, die heeft als taak niet alleen zijn volk, de hele mensheid, de deur, de mogelijkheid te geven weer in contact met God te komen. En die hoge priester, die zonder zonde is en dat dus kan doen, die denkt, wat voor offer past daar nou bij? Want een lammetje, ja, kunnen we volgend jaar weer beginnen. Of morgen weer. Geldt voor ons ook. Hoe kan je dicht bij God komen? Sommige mensen zeggen, ja, als je niet iedere dag stille tijd houdt, dat is een lammetje. Ik heb contact met God. Maar die hoge priester zit op dat punt van, welk offer past? En die kan niet tot een andere conclusie komen. Ikzelf word het offer. De hoge priester die zegt, er is geen volmaakt offer dan het offer dat ik alleen kan brengen. Dat is een opmerkelijk punt als Jezus die stap doet. Dat hij als priester kiest, ikzelf ben het volmaakte offer. Er is geen zonde in mij, dus als ik sterf voor de mensen, is alle zonde betaald. Of ik neem alle zonde op me. En omdat ik geen zonde heb, geloof ik dat God me door de dood heen zal trekken. Je kan het ook andersom zeggen. Jezus die zichzelf aanbiedt als het volmaakte offer. Maar is er dan nog wel een mens te vinden die als hoge priester dat offer bij God kan brengen? En Jezus, het volmaakte offer, vindt in zichzelf ook de volmaakte hoge priester. Dus die twee zinnen horen bij elkaar. En dat maakt dat Jezus, als hij aan het kruis sterft, zowel de volmaakte hoge priester is als het volmaakte offer. En daar kan je eens over nadenken. de volmaakte persoon tussen jou en God in. En een volmaakt offer verenigd. Dus als ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is, is er in die relatie wat daaruit voortkomt geen enkele ruimte voor welk religieus systeem ook. Want daar is hij al voor gestorven. Met me eens? En je houvast zoeken, want daar komt het dan op neer, in dingen die je doet en daarmee hoopt dat de relatie met God goed komt, is dus futiel, dat is niks. Je relatie zoek je omdat Jezus voor jou gestorven is aan het kruis van Golgotha, en op basis van genade mag je altijd bij hem komen. Alle offers die wij daarnaast kunnen brengen, naast het offer van Jezus, zijn nooit volmaakt genoeg om er iets bij te brengen. En ieder mens, in welke bediening dan ook, kan wel een priesterdienst vervullen, maar nooit de plek van de hoge priester innemen. Martin en Marjan en Joke en ik hadden van de week een gesprek. En toen ging het over dit aspect. Die plek kan je nooit ten opzichte van andere mensen innemen. En wat bedoel ik daarmee? Dat je de plek inneemt dat de focus van Jezus naar een mens gaat. Jezus is onze hoge priester. Dus iedere vorm van bediening waarin mensen eigenlijk zeggen, kom maar bij mij, dan zal ik wel. Dan begin ik. Volgens mij moesten we bij Jezus komen. En dat ligt zo subtiel. Net zo subtiel als die offertjes die we toch weer gaan brengen in de hoop dat we daarmee God kunnen kopen. Jezus is ervoor gestorven. Er is geen enkele noodzaak meer voor een offer of voor boetedoening, want Jezus is het offer, het volmaakte, het ultieme offer. En dat maakt heel snel dat al ons doen vervalt in of wetticisme, of in werken, of in zelfwerkzaamheid. Ik heb het volgende opgeschreven. Offeren is doen, is werken. En doen om in een relatie met God te komen, is religie. Zo simpel ligt het. Doen vanuit een relatie, want God vraagt wel degelijk dat we offeren. Maar dan doe je het uit de relatie. We hebben net gezongen, dat is een prachtig lied overigens van Ik buig voor uw heerschappij. En dan zing je van, om u te eren, Heer. Als God van mij wat vraagt om te offeren, of dat nou geld is, tijd of wat dan ook, dan doe je dat om God te eren. En niet omdat het mot, of omdat je daarmee dichter bij God komt. Dat is religie. Of je doet het uit gehoorzaamheid. Dus als de Heer me aandringt of de Heilige Geest om de Bijbel te lezen, ga ik de Bijbel lezen. Maar je voelt wel, dat komt op een relatie aan. En we verlangen graag in die houvast, maar die houvast kan je alleen maar proberen te zoeken in religie. De houvast zit in de relatie. Doen vanuit de relatie, als je die hebt, heet gewoon gehoorzaamheid of roeping. God roept je en dan doe je het. Dat is één ding. De religie, onze religie waar die Jezus aan het kruis gedragen heeft. Het tweede aspect wat ik vandaag wil behandelen is, Jezus stierf aan het kruis om ons te verzoenen. Te verzoenen met God. Er is geen onderwerp wat zoveel verwarring geeft als het woord verzoening. Ik werk bij nazorg, dat weten jullie. Er is iemand in Nederland die een prachtig werk heeft geleverd over huwelijksbegeleiding. En daar kwam het aspect verzoening. Ik heb met haar echt 6, 7 keer heen en weer moeten schrijven om een counselor, in Nederland bekende counselor, uit te leggen dat er een verschil is tussen vergeving en verzoening. En echt door discussies van, maar als de ander geen vergeving vraagt, hoef je toch niet. Als God zo naar ons gaat kijken, dan zijn we echt weg. Er is een groot verschil tussen vergeven en verzoenen. Verzoenen gaat veel dieper. Het is een term ook die je heel weinig hoort meer. Vergeven wordt wel eens gezegd, maar verzoenen. Ik vergeef jou, behoeft absoluut nog niet in te houden dat je verzoent met een relatie. Er zijn een heleboel mensen die ik in mijn leven vergeven heb. En een beetje plat gezegd, dat ik ook blij ben dat ik ze nooit meer zie. Dat mag je zo niet zeggen, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Je kan iemand vergeven zonder dat de relatie helemaal herstelt. Sommigen van jullie hebben relaties die zo dichtbij zijn, die je wel vergeven hebt, en dat je zelfs nog niet wil. Of het niet kan. En een in de christelijke kringen is dat een van de grootste handicaps. We vragen mensen direct te verzoenen. Althans, dat is het begrip. Terwijl vergeving eerst moet plaatsvinden. Dus ik zou je het meest gruwelijke voorbeeld geven. Je bent meisje en je bent verkracht door je vader. En op een dag kom je tot ontdekking dat God van je vraagt dat je vergeeft. Dan zal vergeving een lang en moeilijk proces worden. Dat kost nogal wat. Het verdriet, de pijn. En uiteindelijk kan je loslaten. Het oordeel over zo'n gruwelijke daad loslaten. En dan kan de Heer daarna komen met een tweede vraag. En in hoeverre kijken we naar verzoening? De relatie herstellen. Die twee mag je niet 1, 2, 3 aan elkaar koppelen. Een ander goed voorbeeld was in Zuid-Afrika, waar bisschop Tutu de verzoeningsgesprekken gehouden heeft. En een van de eisen van hem waren dat mensen hun pijn mochten zeggen zonder enige vorm van tegenspraak. En jullie hebben dat allemaal wel gezien. Als je het nooit gezien hebt, kijk eens naar die series. Echt adembenemend. En dan bedoel ik echt in de schrikhouding. Van mensen die hun hele familie vermoord hebben zien worden en dat moeten zeggen. En de daders zitten in de zaal. En gewoon hun pijn uiten. En dan leidt bisschop Tutu hen eerst in de vergeving. En voor vergeving moet het kwaad uitgesproken worden. En pas daarna kan er een besluit vormen. Nu gaan we de weg van verzoening op en daar zijn ze nog steeds mee bezig. Verzoening gaat dus diep. Verzoening houdt altijd het herstel van relatie in. Colossenzen 1 vers 20 zegt: en door hem en voor hem, dat is Jezus, alles met zich, en hij heeft door hem en voor hem, Jezus, alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Een hele zware tekst. Ik hoop dat je die goed pakt. Dat is nogal wat. Alles. Ieder incestslachtoffer, iedere leugen, ieder geweld, iedere pijn, alles. Ieder mens die zegt, dit heeft God gedaan. Ik mocht bij de EO weer even een stukje schrijven over komen tsunamis van God. Nee, want Jezus heeft dat allang gedragen. Als een tsunami een straf van God is, dan is het werk van Jezus Christus niet volbracht geweest. Hij heeft de straf volledig gedragen. Alle straf. Alles. Alles op aarde en alles in de hemel. Alles met zich willen verzoenen. Dat is nogal wat. Nou, even stil zijn. Heb jij wel eens last dat het moeilijk is om iemand te vergeven? Val niet mee, hè? Toch? En dan nog eens een keer gaan verzoenen? Ik kom ermee weg door te zeggen van, ik heb iemand wel vergeven, maar verzoening zit ik niet op te wachten. Dat is niet wat Jezus gedaan heeft. Sterker nog, de Bijbel zegt dat ik de bediening van verzoening heb. Dus ik zou dat ook altijd moeten willen. Dus iemand die me kwaad heeft aangedaan en weggelopen is of wat dan ook, moet ik blij zijn met iedere stap van vergeving en iedere stap van verzoening. En dat zou ik ook willen. Maar ja, dat kost wel wat van mijn eigen rekening. Dus let op. Verzoening. Verzoening is dat de vriendschap in een relatie hersteld wordt nadat er een breuk is opgetreden. Deze relatie kan zijn tussen twee of meer personen of tussen andere rechtspersonen, zoals landen. In dat laatste geval gaat dat ook vaak gepaard met een vredesdag. Iedere dag vredesdag. Ik zou het leuk vinden, dat wil ik je aanbevelen, als je dat nooit gehoord hebt en je hebt de geschiedenis niet meegemaakt, tik maar bisschop Tutu in en verzoening. En dan krijg je verhalen over Zuid-Afrika. President Carter en Tutu en nog iemand, die zitten in een committee comité. En die proberen dat in veel meer landen te doen. Het zou heel wenselijk zijn als in de Balkan een keer een verzoeningscomité kwam. En dat er gesprekken gaan komen tussen Serviërs en Macedoniërs en Kroaten. En dat de verzoening tussen volken komt. Als die dingen ergens gebeuren, zoals Tutu, vind ik dat een koninkrijkszaak. Dat is het koninkrijk zichtbaar. En dat zal niet overal gebeuren, maar er komt een dag, zoals Jezus terugkomt. En dan staat er in Openbaring dat wij als bomen zullen zijn die verzoening en vergeving onder de volken zullen brengen. Dat zijn wel dingen die nog gaan komen. En de eerste tekenen, als ik die zie, verheugen mij. En dat is best leuk om eens een keer wat studie van te doen. Dus als je Carter een keer ziet, wel weten dat hij daarin zit. Ik ga het samenvatten. Dus Jezus sterft voor ons en lost het probleem van het religieuze systeem op. Jezus sterft ook voor ons en vergeeft onze zonden en hij verzoent ons met God. Niet alleen vergeving, we worden ook verzoend. En dat doet hij met zichzelf en met God. Een oorspronkelijke relatie herstellen en dan verzoend zijn betekent dus, als ik het goed begrijp, de breuk was de zondeval, dus ik ben nu weer verzoend. Dus ik mag leven zoals Adam en Eva. Dat is het toch, hè? Of niet? Poeh. Adam had niks. Geen Bijbel. Iedere dag kwam God op bezoek. Dus zo mag ik gaan leven. Als ik zo ga leven, leef ik uit de verzoening. En de kans is groot dat in de mate dat ik dat niet doe, dat ik in de religie terugval. Twijfel en direct denken dat de mens toch nog wat moet doen, is ook religie. Nog een stukje over verzoening. Verzoenen en zijn. Verzoenen is altijd relationeel. Het is een relatie die herstelt. Dus relationeel richt altijd op wie je bent en niet wat je doet. Vrienden die alleen maar doen, er zijn altijd vrienden rondom de activiteit. Zodra de activiteit wegvalt, is er ook niks meer. Vrienden met wie je vriend bent, zitten veel meer in een verbondsfeer. In een relatiesfeer. Het huwelijk is wat dat betreft de beste vriendschap. Dan heb je ook echt verbonden. Als daar een breuk komt, is verzoening ook een lange weg. Dus verzoenen is, richt zich veel meer op de relatie die je hebt dan op de dingen die je met elkaar doet. Het is richt dus op wie je bent als persoon. Verzoenen is dus zijn. Is ook vrede hebben. Weet je wel, gisteren hadden Joke en ik een hele drukke dag. En dan moet je takken en rijden. En dan zit je in de auto en het is gewoon stil in de auto. Omdat we allebei wel moe zijn en er is vrede. Ken je dat ook met iemand in de auto zitten en er is stilte? Maar ik doe mijn bek niet open, weet je wel. En de spanning is te snijden. Nou, dat wil je niet in een vrede. Dan moet er verzoend worden, dan is er iets niet goed. Vrede en verzoening gaan hand in hand. Niets meer doen, alles zijn. Vrede hebben, niets meer hoeven en mogen zijn. We zijn verzoend met God. Dat moet direct jouw identiteit raken. We zijn verzoend met God. Is dat niet fantastisch? Dat heeft een prijs gekost. En niet zo misselijk ook. We zijn verzoend met God door het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ik sluit af. Jezus stierf voor onze zonde aan het kruis. Maar dat houdt wel een beetje meer in dan alleen maar onze zonde. Jezus stierf. En met het feit dat hij stierf, lost hij ook iedere vorm van religie op. Dat volbrengt hij. Het is volbracht. Er is geen religieus systeem meer wat dat kan vervangen. Want de hoge priester zelf en het offer zelf zijn al volbracht. Dus al die andere dingen helpen ons ook niks. Wij mogen gaan leven met God en er zijn geen systemen voor nodig. geen mensen voor nodig. Jij mag met God en Vader samen op weg gaan. En Jezus stierf aan het kruis en bracht daarmee complete verzoening tussen jou en God. Zodat jij als een verzoend mens op deze aarde mag gaan leven. Leven door een dagelijkse wandel met God. Waarin God in de avondkoelte van jouw tuin met jou kon praten over het herstel van deze aarde. Wat hebben we vandaag gedaan? En dat zijn de gesprekken die je met God hebt. En laten we eerlijk zijn. De materiële dingen die wij zo belangrijk vinden, bespreek je zelden met God. Toch? Heer, ik heb weer een mooi horloge gekocht, weet je wel. En dan zit weg een kwartier met de Heer te praten. Nee. Het is de nood en het lijden van deze wereld wat ons dicht bij God brengt. En onze inzet erin. En blijf je daar dan bij? Nee, het heeft altijd een doel. Het doel van ons om te leven is zelf een bediening van verzoening te hebben. Dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van verzoening gegeven heeft. Jij en ik mogen hier op aarde vrij van enig systeem van religie, vanuit de zekerheid dat je een kind van God bent, verzoend met hem bent, een instrument van verzoening zijn voor de rest van de wereld. En dat komt op alle vlakken van het leven, kom je dat tegen. Dat is een van onze hoogste roepingen waar we getrouw in mogen volgen. Dat kan zijn tussen families, dat kan zijn tussen vrienden, dat kan zijn tussen bedrijven. Overal ligt die bediening van verzoening open. En let maar op als je ermee geconfronteerd wordt. Het valt nog niet mee om uit te leggen dat vergeving stap 1 is. En verzoening pas daarna komt. Dat het verder gaat. En wat ben ik dan dankbaar die woorden weer te horen. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is de stap van Jezus. En dan brengt hij zijn offer. En zijn we verzoend. Verzoend om anderen te verzoenen. Maar dat doen we wel struikelend achter Jezus aan. Waarom zeg ik dat struikelend? Ik vind het een hele mooie term. Galaten zegt het zo mooi. Niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben helemaal verzoend met God. Geen religieus systeem meer nodig. Maar, voor zover ik nog in het vlees leef, mijn eigen ikje weer opspeelt, ik weer dingen belangrijk vind, dan is het niet van, oh, nou moet ik onder het oordeel gaan zitten. Nee, voor zover dat leeft, in mij leef ik in het geloof in Jezus Christus, die ook daarvoor gestorven is. En als ik Jezus aan het kruis zie, dan baal ik van die dingetjes van mij, Rick. Jullie ook? En dat brengt verandering. Dat heet bekering. Heer, dit wil ik niet langer. Ik wil voor u leven. Vanuit het feit dat ik een kind van God ben. En met u verzoend ben. Zullen we gaan staan, laten we elkaar een hand geven. En dan zullen we bidden. Voordat ik afsluit, ik zou het fijn vinden als je gewoon je ogen dicht houdt. Of elkaar even de privacy geven. In hoeverre leef jij nog in een religieus systeem? Of hoe vaak spelen religieuze systemen toch bij jou nog een rol? Kan je daar even over nadenken? De schuldcomplexen tegenover God, dat soort dingen. Dat je toch weer denkt, ik doe het weer fout. En dat heeft alles te maken met de vraag rondom doen. Tweede vraag is, in hoeverre ben jij verzoend met God? En ik denk zeker dat er mensen zijn vanmorgen die zeggen van ja, ik heb vergeving wel ontvangen, maar eigenlijk nooit verzoend. En misschien mag je vanmorgen zeggen, Vader, dank u wel dat ik verzoend ben met u. Ik ben een kind van u. Ik mag wandelen als een Adam of als een Eva voor de zondeval. Misschien is dan vanmorgen de dag dat je zegt, Heer, wilt u komen in mijn tuin? Dat we samen lekker kunnen wandelen. Vanuit de zekerheid dat ik verzoend ben met u. En de laatste vraag is, wil jij de bediening van verzoening oppakken? een instrument zijn om deze wereld te genezen. Totdat de dag Jezus terugkomt en het echt helemaal gaat doen. Vader, zo willen we u danken dat we met elkaar een gemeente mogen zijn die in uw genade berust. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis gegaan bent. En dat we stil mogen staan bij wat u nou werkelijk voor ons gedaan heeft. We loven en prijzen u dat u ons vergeven heeft en dat we de vreugde van het kennen van u in ons leven mogen meedragen. En we willen u loven en prijzen, Vader, dat er niets is in deze wereld aan systemen dat ons dichter bij u brengt dan alleen het kruis van Jezus. En dat we uw kruis, Heer Jezus, dagelijks mogen omarmen. Want daardoor komen we dicht bij God de Vader. Daardoor is de weg geopend. En we willen u loven en prijzen, Vader, dat u ons door het verzoenend offer van Jezus verzoend heeft met u. Dat we zomaar kinderen van God genoemd mogen worden. En we zijn het ook, zegt Johannes. Heer, laat dat bewustzijn dieper in onze harten komen. Dat we kinderen van u zijn. En dat niets en niemand ons kan bedreigen, omdat we u als vader hebben. Heer, maak ons instrumenten van verzoening. Leer ons die bediening op te pakken op nieuwe gebieden die we nu misschien nog niet zien. Maak ons instrumenten van verzoening op ons werk, thuis in ons gezin. Heer, in onze vrienden, in onze buurt, in deze stad. En wilt u onze ogen openen wanneer we in die bediening kunnen stappen? Dat vraag ik u. En ik dank u dat u het geeft. In Jezus' naam. Amen.